Hoe werkt verandering in het brein? En waarom kun je je hersenen eigenlijk helemaal niet vertrouwen? En hoe kun je nou je brein voor je laten werken in plaats van tegen je? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Ik ben Michiel van Vught en probeer telkens die twee bij elkaar te brengen. Zodat jij eigenlijk betere keuzes gaat maken in je eigen leven. Zodat je leven net wat leuker, makkelijker, slimmer, gezelliger wordt. Deze podcast is zoals altijd mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Kijk voor meer informatie op nnk.nl. En wil je mij nou een berichtje sturen, heb je ideeën? Michielvanvught.com, Vught met V-U-G-T. Ja, en tegenover mij zit Aitja Sapora.
Ja.
Ja, dat zei ik goed, yes. Ja. Ja, leuk dat ik hier ben, want jij bent neurowetenschapper, schrijfster, cognitieve psycholoog, bedrijfskundige. Nou, ik kan nog een hele lange lijst achter tikken, maar je bent ook nog veel gevraagd spreker. Ja. Over al die onderdelen. En we gaan die vragen die ik net beantwoordde, of die ik net stelde, eens even beantwoorden. Maar ik wil toch eens beginnen met, je hebt namelijk een boek geschreven. Veranderen voor luie mensen.
Ja.
En we hadden het net een beetje over, zijn wij zo lui?
Ja, nou die vraag krijg ik ook heel vaak. Nou, ben ik nou zo lui? Maar ik heb het over het brein. Dat is een beetje een grappig titel natuurlijk. Veranderen voor luie mensen. Je brein wil namelijk heel erg lui zijn door alles te willen automatiseren.
Ja.
En dat is mijn uitgangspunt geweest.
Want
je brein wil jou in leven houden en zoveel mogelijk energie besparen. Waardoor het ook patronen moet herkennen, zodat hij dat kan herhalen. En om dat te doen, moet hij heel veel gedrag automatiseren. En dan kan hij dus lui worden.
Ja, nou, ja, dat zijn de olifantenpaadjes die je wel ziet als je zo'n uitgesleden stukje gras. Waar mensen denken, ja, ik ga niet die 3,5 meter omfietsen, ik fiets gewoon over het gras.
Ja, en hoe vaak je iets doet, dan wordt het inderdaad
een
gewoonte.
En dan slijt het in je hoofd. Ja.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de luiheid. Het brein wil zo min mogelijk doen om energie te besparen. En op het moment dat het erop aankomt, dan kan het alles inzetten om je in leven te houden.
Ja, nou, brein is een orgaan van, dat is 2% van je totale massa, van je lichaam. Maar het verbruikt 25% van alle zuurstof die je inademt. Dus het verbruikt zoveel energie. Als die niet een beetje zuinig doet, dan is het heel moeilijk.
Ja.
Ja, dus, en nadenken kost heel veel energie, dat onderschatten we.
En ja,
dus
het
doet alles eraan om niet te hoeven na te denken.
Ik had een toevallig collega aan de lijn net toen ik hier naartoe reed. En die zei, ja, ik was vrijdag helemaal kapot aan het einde van de dag. En dat heb ik eigenlijk nooit. Maar hij zei, ja, het is wel logisch, want we hadden iets nieuws gelanceerd. Ik kwam heel veel vragen over binnen.
Ja.
Dus het is eigenlijk een voorbeeld van wat jij zegt. Hij kreeg in één keer heel veel informatie. Moest heel cognitief bezig zijn, heel de tijd.
Ja. En vooral als je bewust bezig bent, dan gebruik je aandacht. En je aandacht is heel erg beperkt. Dus we zijn nu aan het praten en je luistert naar mijn stem. En we voeren één gesprek. Maar als iemand anders nu hierbij zou zijn en dan tegen je zou praten, dan is het onmogelijk om echt twee gesprekken tegelijkertijd te voeren.
Ja,
omdat
zeker.
Je aandacht op mij gericht is. Dus je aandacht is heel erg beperkt. En je kunt ook gewoon één ding tegelijk doen. Hè? Dus met je aandacht. Als je iets voor het eerst leert, dan moet je echt met je aandacht bij zijn. Alleen als je iets heel vaak hebt herhaald en je hebt het echt onder de knie, dan kan je onbewuste dat overnemen, net zoals fietsen of auto rijden.
Ja.
Dan hoef je daar niet over na te denken en dat gaat je en gaat je lichaam dat automatisch doen. Dat is dus wat je brein probeert te doen.
Ja,
dus alles wat je voor het eerst leert, moet je met je aandacht bij zijn en dat kost bakken vol energie, net zoals je vriend van jou.
Ja.
Als je nieuwe dingen hoort, als je echt.
Nou, zwemles weet ik. Een zwemles van mijn kinderen. Die dat is ook een conditionering van die rare slag, die kikkervliegtuig, potloodslag bij ons.
Ja.
Nou, op een gegeven moment, ik zwem elke ochtend bij ons in de plas en ik denk daar niet meer over na. Van ook mijn armen vooruit. Dat is ook zo'n conditionering dat mijn lichaam weet, oh, zwemmen doen we zo.
Ja, hoe vaker je iets doet, dan train je je lichaam om dat te onthouden. En dat is, als ik zeg lichaam natuurlijk, dat is je brein die de aansturing allemaal regelt.
Maar kun je daarmee alles automatiseren? Als je het maar lang genoeg doet?
Nou, als wetenschapper zeggen we nooit alles. Hè?
Oh nee, dat kan niet.
En ook, je kunt nooit zeggen dat is bewijs voor. We zeggen altijd, ondersteuning voor het idee dat.
Ja,
dus
ja,
ik moet
precies.
Altijd nuanceren. Nou, alles wat je lichaam kan doen, hè, dat daartoe in staat is. Als je dat vaker herhaalt, dan wordt het een automatisme.
En word je er ook beter in daarmee?
Absoluut. Ja. Ja, hoe vaker vlieguren, hoe beter.
Ja, 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 zo ja. werkt het toch wel.
En je onbewuste heeft eenmaal een beter computer. Het heeft, je kunt met je aandacht nooit meer dan één variabel echt bestuderen en bewust van zijn. Maar je onbewuste heeft allemaal parallele processors van miljoenen factoren. Kan die in één keer parallel verwerken. Ja. Dus als je onbewuste dat overneemt, dan doet hij het ook vaak beter.
Ja, dat is ook wat grappig. Want ik werk natuurlijk in die geldhoek. En dan zie ik ook mensen die voor die belangrijke financiële beslissing moeten nemen. Ja. Bijvoorbeeld voor later, voor pensioen of zo. Dat kunnen we niet. Ja, we merken gewoon, dus mensen kunnen dat niet overzien. Want er moet namelijk niet aan denken nu, maar ook aan straks en de gevolgen tussentijds. Je moet allerlei beslissingen, dat gaat dus niet.
Nee, dat is onmogelijk. Kijk, je kunt een computer natuurlijk alle variabelen uploaden en dan als scenario's laten draaien, zo'n AI op loslaten. Ja. En een computer kan je vertellen wat voor verschillende scenario's het zou kunnen zijn en jou misschien zo'n richting geven. Maar in ons mind, je aandacht heeft die capaciteit niet. Hoewel, je onbewuste dus wel. Vaak als je een grote beslissing moet nemen, uit onderzoek blijkt ook, dat je eerst alle informatie tot je moet nemen, wat je moet weten en de juiste vragen stellen, zodat je de kennis eigenlijk tot je neemt. En dan loslaten. Dus totaal andere activiteit gaan doen.
Oh ja?
Nachtje slapen helpt ook. Ja. En het doel daarvan is dat je daar niet met je bewust capaciteit bezig bent. En dat
heeft toch geen zin namelijk?
Want dan kun je niet alle variabelen overzien. En dat is trouwens de verwerkingscapaciteit van je, of snelheid van je aandacht, is 60 bits per seconde. Dus elke seconde wordt er dus 60 bits verwerkt. En je onbewuste is net iets kleiner. Dat is 11,2 miljoen bits per seconde.
Net ietsje sneller.
Net iets sneller. Dus als je datgene waar je over moet beslissen even loslaat, dan gaat je onbewuste daarmee aan de slag. En vandaar dat we zeggen, een nachtje slapen doet wonderen. Ja, want de volgende dag kun je betere, dus wetenschappelijk aangetoond, betere beslissingen
nemen. Dus als je nou de volgende keer een beslissing gaat nemen over je pensioen, ik weet niet, dat doen mensen ook niet dagelijks, maar dan ga je in gesprek met een adviseur, die geeft je allerlei informatie die je nodig hebt. Dan zeg je, nou bedankt, tot morgen.
Ja, perfect advies is dit. Dus sowieso als je een grote beslissing moet nemen, moet je nooit tegelijkertijd die beslissing nemen. Tegelijkertijd met het horen van alle kennis. Dus, je moet even laten. En dan kijken naar je intuïtie. Dus en hoe doen we dat? Want intuïtie heeft geen taal, die vertelt je niet. De stemmen in je hoofd is niet je intuïtie. Het is je buikgevoel. Dus wat ik dan vaak vertel is, ze zeggen, ja, luister naar je hart. Maar goed, hart is natuurlijk ook eigenlijk je brein die dat een beetje fluistert. Dus als je alle informatie tot je hebt genomen en je hebt rust genomen, je ging wandelen of een nachtje hebt geslapen, de volgende dag luister je naar hoe het voelt. En die intuïtie, dat buikgevoel wat je hebt, is eigenlijk het resultaat van een heel krachtig computer, namelijk je onbewuste.
Ja, het waar nog wel eens lacherig gedaan wordt over het buikgevoel, is het eigenlijk de beste beslisser.
Nee, kijk, als het gaat over, moet ik een kopje koffie nemen of een thee, of wat moet ik vanavond koken, dan kun je dat.
Hoef je geen nachtje over te slapen.
Nee, je kunt het met je bewustzijn doen. Maar als het gaat over grote beslissingen, waarin je alle variabelen niet tegelijkertijd kunt verwerken met je bewustzijn, moet ik die baan nemen? Of welk huis moet ik kiezen? Zal ik verhuizen, ja of nee? Wat is mijn passie? Nou, dat soort dingen kun je dus niet in 1, 2, 3 met je aandacht beantwoorden. Dus daarvoor moet je inderdaad je gut feeling.
Neem de tijd, luisteren. Neem de tijd. Nou, vind ik een goed idee. En is dat dan eigenlijk ook, wat je zegt, een van je hebt een mooie website en er staat een van de vragen, als je een spreker bent, dan gaat het vaak over waarom je hersenen niet kunt vertrouwen.
Ja.
Heeft dat hiermee te maken? Dat je zelf misschien zelf denkt dat je een goede keuze maakt.
Ja.
Dus dat je jezelf wat dingen goed praat.
Dat is ook zo. We kunnen alles recht praten. Hè. We kunnen alles rationaliseren.
Zeker.
En met ons beperkte ratio kunnen we zelfs een hele foute beslissing inderdaad zo rationaliseren.
Ja.
Maar waar ik het over heb op mijn website en in mijn lezingen is dat het doel van je brein is jou in leven te houden. Dus geen ander. Het is niet om jou gelukkig te maken of om zoals wij vaak denken. Hè. Dus dat dat het doel van het leven is. Alleen je brein wil dat je gewoon overleeft. En daarvoor probeert hij alles wat hij om zich heen ziet op zo'n manier naar je bewustzijn te brengen, zodat je jouw overlevingskansen vergroten. Dus we hebben hetzelfde brein als miljoenen jaar geleden. Toen we in de. Of dat was niet miljoenen jaar geleden dat we in savanne woonden. Maar toen. Weet je, je hebt nog steeds die fight or flight.
Ja, precies. Ja. Als er een leeuw aankomt rennen, dan.
Inderdaad. Dus weet je, nu als we bijvoorbeeld. Toen moest je natuurlijk weten dat als je zo'n brul hoort van afstand. Dat er een leeuw in de buurt is. En je moet even alles een beetje laten. Uit je handen vallen. En misschien moet je even een sprintje trekken.
Precies.
En wat je daarvoor nodig hebt is heel veel adrenaline. Dus als je zo'n brul hoorde, dan kreeg je een shoot van adrenaline. En dan kon je gewoon lekker. Weet je, heel hard rennen.
Ja.
Maar wat er nu gebeurt is, als je op straat loopt en als je een knal hoort, heb je ook dat effect dat je hartslag omhoog gaat en dat je je hart in je keel voelt en dat je enorm adrenaline hebt. Want we hebben gewoon hetzelfde brein van de oertijd en wij hebben dezelfde instincten en onze instincten zijn heel erg sterk. Dus ons brein probeert de werkelijkheid wat we buiten ons zien op zo'n manier vormen en vervormen dat het beter is voor ons. En dat niet altijd met de werkelijkheid wat echt buiten ons
dus je wordt,
is.
Wordt eigenlijk, ja, maar je krijgt ook niet dat, want ik had net ook iemand aan de telefoon toevallig, en dan had het een beetje over cognitieve dissonantie, dat je natuurlijk de neiging hebt om alle beslissingen die je neemt een beetje goed te praten, als ik het kort zeg.
Precies, ja, dus wat wij ook hebben is een behoefte om een consequent mens te zijn. Dus wij vinden balans belangrijker dan alles. Weet je, als we iets fout hebben gedaan en we weten dat en dat als het niet strookt met ons beeld van onszelf, want we willen gewoon fatsoenlijke, hardwerkende, lieve, aardige mensen zijn die goed zijn voor de omgeving. En als we iets doen wat daar niet bij past, dan willen we dat ook zo goed recht praten dat het balans weer saldo nul is, dat we denken, nou, als ik zeg... Ja,
is dat dan schuld zoeken bij iemand anders, bijvoorbeeld? Ja, ik kan er niks aan doen, dat ik een klapje oog gaf.
Of omstandigheden, weet je wel. Ja, dat is ook een gevolg daarvan, inderdaad. Of gewoon jezelf... kijk, we zijn niet zo kritisch voor onszelf als we tegen andere mensen praten,
precies.
Weet je wel. Als ik zeg, nou, ik begin een dieet en ik vertel iedereen, nou, ik voortaan ga ik niet meer koekjes eten. En de volgende keer dat ik bij een vriendin zit en dat ik een koekje neem, dan denk ik, ja, weet je, dan denk ik, of zeg ik niet, ja, ik ben een zwak mens en ik ben helemaal inconsequent. Dus wat ik zeg en wat ik doe, kloppen niet met elkaar, dat zeggen we niet. Maar we zeggen, ja, zometeen ga ik sporten. Dus
ja,
dan klopt het wel.
Ik heb de hele week al geen koekje gegeten.
Eén koekje maakt niet uit. Ja. Weet je? Dus we probeert allerlei manieren te vinden om ons gedrag recht te praten, zodat we een consequent mens zijn. Maar niemand is consequent.
Oh.
Nee. Nou, dat kunnen we maar beter accepteren eigenlijk. Want we weten niet wat er gaat gebeuren. We wisten niet 10 minuten geleden precies waar we het over zouden hebben in dit podcast.
Nee.
We hebben het een beetje voorbesproken van waarover zou het gaan. En met ons gedrag ook. Ik weet, ik heb een idee wat ik de rest van de dag ga doen. Maar als je me vanavond belt, dan weet ik zeker dat het net even anders loopt. Dus we weten niet wat er gaat gebeuren. We kunnen wel beloftes maken voor onszelf.
We hebben heel erg de illusie van controle dus.
Inderdaad, inderdaad. Ja. Hmm.
Ja, dat is ook wel grappig. Als je kijkt, nu de afgelopen maanden hebben we natuurlijk de verkiezingen gehad en zo. En het is ook eigenlijk wel mooi hoe iedereen zijn eigen keuze goed praat. Hè? Dit is de beste politicus. En de politicus heeft ook allemaal. En iedereen praat alles maar recht. En later blijkt natuurlijk wat echt de keuze, wat de goede keuze was geweest.
Ja.
En nu vindt iedereen er wat van. Maar...
Ja, maar weet je, dan verandert je verhaal ook. Dus je stemt op iemand en op dat moment heb je een goed verhaal waarom je dat hebt gedaan. En als het blijkt na een paar maanden dat het een slechte keuze was geweest, dan heb je gewoon een totaal ander verhaal wat jouw gedrag toch wel een beetje recht praat. Weet je wel?
Want precies. Want toen je doel, was het anders.
Ja, want je doel is dat je je zelfbeeld niet wil schenden.
Maar waarom is dat dan? Zou het dan zijn dat je... Ik denk dan maar even terug naar de savanne, dat je als je onderdeel wil zijn van je stam en je valt te veel buiten en je bent te inconsequent of zo, dat je dan buiten de groep werd gezet of zo? Of?
Nou, toen moest je natuurlijk een beetje doen wat de andere deelnemers van de groep deden. En een beetje vergelijkbare meningen hebben. En dan viel je inderdaad niet buiten de groep. En hier ook in Nederland nog meer dan andere landen, hoor, moet ik zeggen. Dat je de behoefte hebt. Maar iedereen heeft het. Dus ik wil niet Nederland een beetje als bijzonder vertellen. Maar we hebben hier zelfs een saying van doe maar normaal, dat is gek genoeg.
Ja, ja.
Dus we hebben een oerbehoefte en een soort nationaal behoefte om normaal te zijn. En je hebt gewoon als mens ook de innerlijke behoefte om consequent te willen zijn. Want dan, kijk, je kunt wel anderen oordelen. En daar kun je misschien mee leven. Dus dat is wel oké. Okay. Maar als je jezelf oordeelt en denkt dat je niet goed bezig bent, dat zorgt voor een heel onaangenaam gevoel. En dat heet dus cognitieve dissonantie. Die dissonantie, dat iets niet strookt met je zelfbeeld. En dat is zo onaangenaam.
Dat we alles doen om te zorgen.
Dat we geneigd zijn om inderdaad alle lengtes te gaan.
Ook al is het, want ik zag zo'n mooi, ik heb een plaatje in mijn presentatie ook. En dan, ja, maar dan ga je dus mensen gaan zelfs op zoek naar onwaarheden.
Ja.
Unpleasant.
Ja, ze geloven het zelf ook, hoor.
Ja, precies. Je gaat zeg maar de onwaarheden ga je liever geloven dan de waarheid. Of zo.
Ja, nou, ja, je hebt een ruzie met je vriendin en in dat moment zeg je hele dingen wat je niet moet zeggen. En dan achteraf, nou, kun je dat nog steeds recht proberen te praten.
Precies.
Zodat je beeld, en je gelooft het ook.
Maar stel nou dat ik, stel wij maken ruzie zo meteen, hè? Wij gaan ruzie maken.
Ja.
En dan ga in de basisbehoefte die ik heb is om mijn gedrag goed te praten. Van ja, maar ja, Aitja was ook hartstikke vervelend, weet je wel. Ja. Ze zat me heel de tijd aan te kijken, ja. Dus kom op, hé. Maar wat zou het nou doen als ik daar buiten sta en wel zeg dat het fout was? Zodat ik mezelf dus die inconsequentie toegeven.
Ja, dat is heel mooi. Dat doen mensen met veel zelfreflectievermogen. Hè? Dus als je je gedrag kunt inzien en kunt reflecteren, dan is dat goud natuurlijk. In zo'n ruzie kun je daar een beetje van op stijgen en dan van buiten kijken. Maar wacht even. En dan zeg je wat je echt voelt. Kijk, je kunt nooit fout gaan als je iemand vertelt hoe je je voelt. Want daar is niks fout in. Want
je
vertelt hoe je je voelt. Ja. En als je begint te praten over waarom je iets deed, dan zit je al fout. Want je weet nooit waarom je iets deed. En waarom andere mensen iets deden, sowieso niet. Want je kunt niet in de hoofden kijken van anderen.
Nee.
Dus in zo'n gesprek, als je je houdt bij hoe je je voelt, en ook als je een beetje terugkijkt in zo'n ruzie, ik deed het omdat ik me zo voelde. Als je dat soort dingen zegt in plaats van vingerwijzen, dan zit je eigenlijk niet fout.
Ja. Okay. Nou, even terug naar het boek dan, hè? Of althans naar de titel. Veranderen voor luie mensen.
Ja.
Is dat überhaupt mogelijk, veranderen?
We veranderen altijd. Dus verandering gaat ook vanzelf. Dus dat is een beetje in het algemeen. Hè? Dus de organisaties veranderen. Wij veranderen ook van dag tot dag. En een uur geleden, toen we elkaar niet spraken, waren we andere mensen. Nu, een uur later, zijn wij ook andere mensen geworden. Dus we veranderen sowieso. Okay. Hè? Ja. Dus we leren altijd. En je brein wil sowieso alles wat hij ziet. Slaat hij ergens op. En die verandert de volgende keer dat je iets gaat doen. Gebruikt hij alle knowledge, alle kennis die hij hier gaat het ook een beetje om als we bewust willen veranderen. Kijk, als je een nieuwe gewoonte wil aanleren bijvoorbeeld.
Kan dat?
Dat kan, ja, dat kan. En het enige is dat je brein ik zei het aan het begin al, wil alles automatiseren. Dus hij wil gewoon doen zoals hij altijd deed. Want dat bespaart energie. Dus iets nieuws leren is sowieso tegen je brein ingaan. Hè? Dus moet je het inzicht hebben dat het gewoon moeilijk zal zijn. Voor sommigen is het makkelijk, voor sommigen niet. Dus je kunt jezelf ook niet met anderen vergelijken daarin. Een voorbeeld is, ik begin altijd een beetje te vertellen over de verschillende delen van het brein. Het reptiele brein die alles wil automatiseren, die alles uit patronen wil doen. En je zoogdierenbrein, die wil plezier vergroten en moeite verminderen. En daar moet je een beetje in balans zijn. Dus als het moeite kost om elke dag te gaan hardlopen, dan doe je dat niet. Ik bedoel, op de bank liggen en Netflix kijken is veel makkelijker. Dus dan trekt je zoogdierenbrein jou een beetje naar de bank.
Ja.
En je neocortex, je menselijk brein, die wil een verhaal vinden voor alles. En die wil eigenlijk een doel hebben. Dus als die een doel heeft, en dan kun je heel makkelijk met je 60-bits bewustzijn. Mooie doelstellingen maken en pep talks geven. En allemaal schema's maken hoe je een marathon gaat lopen. En je maakt jezelf ook wijs dat je dat allemaal gaat doen. Maar dat is zo beperkt. Je gedrag wordt dus bepaald door de onderste twee delen van je brein. Dus je moet dat inzien, dat je instincten en je behoefte naar plezier veel groter is. En die gaat de beslissingen, nemen.
Moet je dan je reptiele brein die wil dat gevaar dus vermijden en alles makkelijk maken.
Ja.
En je zoogdierenbrein ook wel, maar die wil ook nog iets leuks doen. Dus op het moment dat jij dan zegt, nou, als ik ga die marathon lopen, dan geef ik mezelf, weet ik veel wat je graag wil hebben, een nieuw broek. Of een auto.
Ja. Dat helpt maar voor even. Want het moment dat het buiten regent en iemand je belt en zegt, zullen we gewoon even wijntje drinken?
Dan ga je weer goed praten dat het een keertje mag.
Inderdaad. Ja. Dus je neocortex is zo slim en dat je alles rechtpaat. Dus, en in de ochtend trouwens heb je meer wilskracht dan in de avond. Want het is een beetje zoals een... zoals een motortje die jou je gedrag zeg maar wel ondersteunen. Sommigen zeggen, ik heb zoveel wilskracht. Nou, wat ik probeer te zeggen is dat het ook beperkt is. Als je dat een beetje opmaakt door de dag, keer nee te zeggen tegen een bitterbal, 's avonds gaat het echt niet lukken. Weet je wel,
dan ben je vermoeid.
Dan ben je vermoeid en doe je dat niet.
Maar kan je dat ook niet trainen? Want als ik nu stel je voor, want ik voel en als ik toch dat biertje of die bitterbal wil nemen.
Ja.
Maar ik denk, nee, ik wil dit niet. Ik doe het niet. Word je daar dan... Kun je dan je wel weer trainen? Je wilskracht of is dat ook...
Wilskracht trainen, dat is ook eindig. Hè? Dus je kunt het tot een bepaald punt denken dat je traint. Maar dat is eigenlijk gewoon nog steeds op de rem stappen. En dan uiteindelijk slijten de remschijven. En dan ga je totaal los. En dan ga je in plaats van één bitterbal, ga je 10 eten. Dus dat daar bereik je niks mee. Nee. Wat je moet doen is je gedrag en wat je als gewoonte wil aanleren, klein houden. Dus je kunt wel een doel hebben. Ik wil over een jaar marathon lopen. Maar je doel moet niet alleen maar aan zich marathon lopen zijn en een 9 maanden schema aanhouden. Nee, je doel moet zijn, deze week ga ik 1 keer lopen. Dus zo klein houden dat het een beetje onder de radar van je weerstand komt.
Dat je zoogdierenbrein het niet eens doorheeft bijna.
Exact. En ook voor jezelf de praktische dingen, praktische moeite een beetje vermindert. Dus als je in de ochtend gaat lopen, leg je kleren 's avonds al klaar, zodat je in de ochtend gelijk kunt lopen.
Dat is wel grappig wat je zegt, want ik ben dus sinds in januari of zo ben ik in een plas met water gaan zitten aan mijn voordeur. Daar woon is in een plas. Noem het een vijver van 200 bij 200 meter.
Dat deed je voor je lol, zeg maar.
Ja.
Oké. Okay. Nou ja, was dat een Wim Hof actie?
Dat idee, ja.
Oh ja,
je moet toch wat. Weet je, mag niks meer, dus ik ga daar in het water zitten. Ik moet toch iets.
Goed. Lekker dopamine.
Ja, precies. Het is om 6:00 ochtends. Maar nu doe ik het nog steeds. Ik was eigenlijk van plan om het op 21 dagen vol te houden, maar nu doe ik het nog steeds. En het is niet dat ik het nou heel leuk vind of zo. Hoewel, als ik ben geweest, vind ik het altijd wel weer tof. Maar waarom ga ik? Precies wat jij zegt. Ik heb mijn slofjes en mijn zwembroekje en mijn handdoekje en mijn ochtendjas. Die liggen op de juiste plek. Dus ik sta op en denk, die sloffen, die doe ik aan. Oh ja, als ik ze aandoe, dan ga ik een soort van gewoonte geworden.
Ja.
Dan loop ik dus naar beneden. Dus ik koffie apparaat, ik wil lekker gaan bakken als ik eruit kom. En dan is het een soort van gangetje elke keer. En dat is dus nu gewoonte geworden.
Ja. Nou, weet je, je hebt een plek in je hersenen, dat heet basale ganglia. Dat zijn gezamenlijke gebieden. En wat die doet, is die kijkt constant naar je gedrag. En die denkt, oké, als deze persoon dat vaker doet, dan is het een gewoonte. Dus die kijkt constant naar wat je herhaaldelijk doet. En die automatiseert het en stuurt het naar je cerebellum, dat je kleine hersenen. En die zegt, oké, dit mogen we even registreren als automatisch gedrag. Weet je wel?
Hoeven we niet meer over na te denken.
Dus als ik opsta en dus normaal gesproken moet je alle stappen in je bewustzijn houden. Hè, als je voor het eerst iets gaat doen.
Ja.
Hè, als je het als één gedrag ziet, zo opstaan en in een plas gaan zitten, dan hoef je niet na te denken over wat voor kleren en dan wat moet.
Ja, dat is met de autorijden. Met autorijden dus kijk je vanzelf over je schouder in de spiegel en knipperlicht.
Nu is het van, ik ga van hier naar Rotterdam. Dat is één gedraging geworden.
Ja.
Dus bij jou, kennelijk heb je het vaak genoeg gedaan, waardoor je brein ziet het als één gedraging. En het grappige is, het is nooit de actie of die activiteit zelf waar het brein kijkt als moeite, maar het kijkt naar of ik Of het nou automatisch is of niet. Nou, voor jou, de eerste keer was het misschien moeilijk. Maar nu maakt het eigenlijk niet uit hoe koud het water is. Nee. Of hoe lang je moet lopen. Want nee, het is gewoon één gedrag. Je komt, je staat op en je doet het. Punt. Dus je brein ziet het niet als moeite. Maar
aardig om die soort van gewoonte erin te slijten in het begin, was het wel zo dat ik het heb gemeld aan alle andere mensen die ik ken.
Absoluut, want wat werkt, ja, je benoemt echt de krachtigste de beïnvloedingstechniek eigenlijk, ook wat je ondersteunt in je veranderingsproces, is sociale druk. Want als ik niemand vertel, dan heb je dan natuurlijk ook intrinsieke motivatie, want je kunt ook echt daadwerkelijk veranderen vanuit intrinsieke motivatie. Maar als je 's avonds even een terugval hebt en je wil echt niet lopen, maar je vriend jou belt en zegt, ja, hey, we zouden toch gaan lopen, dan ga je niet zeggen, weet je, dan ik wil liever een halve fles wijn drinken en een zak chips leeg eten. Je zegt, oh ja, ik kom er zo aan. Weet je wel? Dus het is een beetje schaamtegevoel dat je toch wel wil conformeren. Dus sociaal druk werkt het beste. Als je denkt van, ik wil iets doen, maar het lukt me niet. Nou, vertel dus aan andere mensen.
Ja, dan gaan mensen wel weer vragen en dan denk je, ik wil consequent zijn.
Ja, je moet er wel aan toe zijn. Hè? Dus als je echt iets niet wil, sociaal druk werkt ook niet. Precies. Dus je moet echt intrinsiek ook wel willen.
Kun je misschien tot slot, kun je intrinsieke motivatie vergroten?
Nou, grappig. Ik had het dus over de drie delen van het brein. Ik vertel aan mensen en ik geef tools over hoe je die delen van het brein samen laat werken. Want je kunt alleen veranderen als die drie delen samenwerken. Hmm. Alleen anders werkt het tegen je. Dat bedoel ik ook met je brein werkt tegen je. Ja. Die wil je gewoon naar de bankstel zo terugbrengen. Maar het punt is, je brein, die alle drie delen van het brein werken samen in twee gevallen vanzelf. Dus je hoeft er helemaal niks aan te doen. Dat is als er passie is en als er urgentie is. Nou, als je iets heel leuk vindt om te doen, dus als je piano spelen heel leuk vindt, dan hoef je niet betaald te worden om elke dag een kwartiertje te oefenen. Ja. Dan ga je daar gewoon achter zitten en doen. Hè? Dus ik vind speeches geven, ik vind webinars geven en op het podium staan echt geweldig. Ik bloei daarvan op. Ik wil niet zeggen, je hoeft mij niet te betalen om dat te doen. Dat is mijn werk. Maar ik hoef niet elke dag een stok achter de deur te hebben om dit soort dingen te doen. Dus dat doe ik wel. En met hardlopen bijvoorbeeld. Met urgentie is het ook zo dat de dokter zegt, als je nu niet beweegt, gaat de klok tikken. Dan is er ook urgentie. Of als je burn-out hebt bijvoorbeeld, dan ga je gelijk, ineens heb je tijd om te gaan wandelen. En dus urgentie zorgt ervoor dat alle drie de delen samen werken. Dus intrinsieke motivatie kan op die manier werken.
En passie, die moet je echt leuk vinden, en urgentie.
Ja.
Nou, dus als je nou nog een goed pensioen wil, zou ik zeggen, wees gepassioneerd over je leven later. En de urgentie is er wel, want de overheid regelt het niet meer voor je. Maar goed, dan hebben we toch nog even een gelddingetje erin gefietst. Hartstikke idee. Aicha Zappora. Ja, dat is, moet gewoon in de show notes kijken, want daar staat jouw website. Het is AYCAZSAPORA.
S-Z-A-P-O-R-A.
Zeg ik hem verkeerd om?
Yes.
S-Z. Oh ja, staat verkeerd om hier. Nou. Kijk vooral naar shownotes.nl. Boek haar, want ze is super gepassioneerd. Ik zit tegenover me nu een half uurtje. Het straalt aan alle kanten vanaf dat ze het waanzinnig gaaf vindt om erover te praten. En je hebt er ook nog wat aan. Dus boek haar als spreker. Kijk op Google en dan vind je ook allerlei YouTube-filmpjes en wat je hebt gedaan. Dus top.
Dankjewel.
Michiel. Leuk dat ik hier was. Heb je hier nou nog vragen over? Stuur een berichtje naar mij of naar Aicha. Heb je andere ideeën, tips of ideeën, laat het weten. En als je nou echt tof bent, nou, ik vind je sowieso tof als je hebt geluisterd. Maar deel deze podcast, want zo kunnen we meer mensen bereiken. Ik wil namelijk 10 miljoen mensen inspireren slimme keuzes te maken voor hun eigen leven. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Fijne dag. Doei.